Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Deze lente schenkt Kerk in Nood aandacht aan de hedendaagse martelaren. Gelovigen die standvastig getuigen van de Heer en dat vaak met hun leven moeten bekopen. In deze uitzending hoort u onder andere getuigenissen uit Irak, Syrië, Nigeria en Pakistan.
We kunnen ons afvragen, wat heeft de kerk vandaag het meest nodig? Ze heeft martelaren, getuigen nodig. Dat wil zeggen, heiligen van het dagelijkse leven. Want het zijn de heiligen die de kerk vooruit helpen.
Dat zei Paus Franciscus in een homilie 3 jaar geleden op 22 april 2017. Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood, reflecteert hierover in zijn voorwoord in het tijdschrift Echo der Liefde, een uitgave van Kerk in Nood.
Tot enkele jaren geleden werd het woord martelaar nauwelijks gebruikt. Spijtig genoeg heeft dit begrip door de wereldwijde golf van zelfmoordaanslagen aan actualiteit gewonnen. Erger nog, de islamitische terreur heeft het begrip met een vertekende en angstaanjagende betekenis opgezadeld. De christelijke inhoud van het martelaarschap verwijst immers naar een heel andere boodschap. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen die wij als martelaren vereren, zochten de dood helemaal niet. Integendeel, ze hielden tot op het allerlaatste moment van het leven. Ze hebben echter ook bewezen dat het geloof in Christus innerlijke vrijheid schenkt. In de zekerheid dat Gods liefde sterker is dan de dood, hadden ze geen angst voor haat of voor het kwaad, in welke vorm dan ook. Ze vreesden geen enkel wereldse macht die hen wilde beroven van God. Ze namen de dood op zich, omdat ze rotsvast geloofden dat het opofferen van hun leven voor de waarheid uiteindelijk het heil van de wereld diende.
De kerk was, is en zal altijd een kerk van de martelaren zijn, ook in de 21ste eeuw. Vooral tegenwoordig hebben wij moedige, heldhaftige mensen nodig die zich tegen haat en wraak verzetten. Waar komt die heldenmoed van de martelaren echter vandaan? Deze wordt in het dagelijks leven verworven door de aanvaarding van talrijke kleine speldeprikken. Met elk klein offer, met elke zelfoverwinning, met elke beslissing voor Christus, nemen in ons de moed en de kracht toe om God meer lief te hebben dan onze eigen belangen. Zo hebben wij deel aan het kruis van Jezus, het grootste offer van liefde, en leren wij lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Die liefde, die ook tot een bloedig martelaarschap bereid is, vernieuwt en vitaliseert de kerk. Een aangrijpend voorbeeld van die heldhaftige liefde leverde de Pakistaanse minister voor minderheden, Shahbaz Bhatti, die op 2 maart 2011 wegens zijn inzet voor de vervolgde christenen werd vermoord. Alsof hij een voorgevoel had van zijn dood, schreef hij in zijn geestelijk testament:
er werden mij hoge ambten en regeringsfuncties aangeboden om mijn strijd te staken. Mijn antwoord was altijd hetzelfde. Nee, ik wil Jezus als eenvoudige mens dienen. Die toewijding maakt mij gelukkig. Ik wil geen populariteit of machtsposities. Ik wil alleen maar een plek aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven, mijn karakter, mijn daden laten zien dat ik Jezus navolg. Dit verlangen is zo groot in mij dat ik het als een eer zou beschouwen als Jezus mijn levensoffer zou aanvaarden in dienst van de behoeftigen, de armen en de vervolgde christenen van Pakistan.
Pater Martin Maria Barta besluit zijn voorwoord als volgt.
Goede vrienden, onze lentecampagne staat dit jaar in het teken van dergelijke geloofshelden. De meeste van hen verborgen, als stille getuigen van de grote zaak van God. Maar ze geven ons moed en zegen. Laten ook wij hun onze liefde betuigen, zodat ze weten dat ze niet alleen staan in hun strijd. In dankbaarheid zegen ik u.
In deze paastijd zaten we opgesloten in onze kleine thuisbubbel en konden we de paashymnes niet in de kerk meezingen. We luisteren naar U zij de glorie uit een programma van Nederland Zingt en niemand kan u tegenhouden om thuis mee te zingen. Rachid Aziz Ghani was een Chaldeeuwse katholieke priester. Op 3 juni 2007, op het feest van de Drie-eenheid, de zondag na Pinksteren, werd hij vermoord samen met 3 diakens, waaronder zijn neef, op de trappen van de Heilige Geestkerk in de stad Mosul in Irak, waar hij parochiepriester was. Een jonge man vertelt.
Mijn naam is Rami. Ik woon in Karemlash, een klein dorp in het noorden van Irak. De mensen zijn hier heel aardig en vreedzaam. Daarom had ik nooit vermoed dat zoiets vreselijks ons kon overkomen, zoals wat gebeurde met priester Rachid Ghani. Een wijze, vriendelijke, behulpzame, liefdevolle en zorgzame man die erg hard werkte. In 2007 werden na de mis priester Rachid en de 3 diakens gedood door jihadisten. Voordat ze hem vermoorden, hadden ze hem verplicht om de kerk te sluiten. Maar priester Rachid weigerde en zei: "Hoe kan ik het huis van God sluiten?" Daarna schoten de jihadisten hem dood. Maar het ergste moest nog komen. Velen werden vermoord omdat onze godsdienst op onze identiteitskaart vermeld staat. Masihi, dat betekent christen. Islamitische staat maakte van onze huizen militaire gebouwen. De Sint-Barbara-kerk werd hun hoofdkwartier en op de kerkmuur schreven ze: "Er zal geen christendom meer zijn in Irak." Maar Daarin zijn ze niet geslaagd. Godzijdank zijn er Irakese katholieken teruggekeerd. Na wat er gebeurd is, zijn we niet vergeten wat de vervolgde christenen hebben doorgemaakt. Christelijke martelaren. Priester Rachid zei, ik ben een christen en daar ben ik trots op. Ik zal christen blijven. We hebben het geloof, God is bij ons en we zullen nooit opgeven.
In augustus 2014 moesten de christenen wegvluchten uit Karakosh, toen de grootste christelijke stad van Irak in de bloedige klauwen van IS viel. De achtergebleven inwoners werden vermoord of tot slaaf gemaakt. Huizen en woningen werden platgebrand. 11 kerken en 70 kerkelijke gebouwen werden systematisch in brand gestoken en alle religieuze symbolen werden vernield. Ook de grootste christelijke kerk in Irak, Al-Tahira, gebouwd ter ere van de onbevlekte ontvangenis van Maria, werd ontheiligd en in brand gestoken. De grote binnenplaats gebruikten de islamisten als schietbaan. 2 jaar later, na de verdrijving van de terroristen, keerden de inwoners van Karakosh naar huis terug. Inmiddels is bijna de helft van de christenen terug. Talrijke huizen konden, dankzij uw vrijgevigheid, gerenoveerd of herbouwd worden. Ook Al-Tahira moet haar oude glans terugkrijgen en herrijzen. Haar symbolische waarde strekt zich uit tot ver buiten de stad Karakosh. Ondanks de vernielingen komen de christenen in de zwartgeblakende ruïnes bijeen om de eredienst te vieren. Om de kerk volledig bruikbaar te maken als sacrale ruimte voor de Eucharistie, moet het volgende werk gedaan worden.
Reiniging en vervanging van de kerkvloer. Verwijdering van beschadigde en verbrande delen van de muren. Bekleding van de muren, zuilen, bogen en kozijnen met lokaal marmer. Verwijdering van de beschadigde delen van het plafond en behandeling met injecties. Pleistering van het kerkplafond met gips. Verwijdering en vervanging van het beschadigde marmer rond het altaar. Installatie van granieten trappen voor het altaar. Verwijdering en vervanging van beschadigde deuren. Plaatsing van dubbel kunststofglas in de ramen. Verwijdering van puin uit de sacristie. Pleistering en schilderen van de sacristiewanden. Plaatsing van een wastafel in de sacristie. Aanleggen van alle nodige elektrische installaties. Installatie van nieuwe toiletten. Herstel van de klokkentoren en de hoofdingang.
We hopen dat deze kerk uit haar as mag herrijzen, zodat de gelovigen opnieuw waardig de Eucharistie kunnen vieren. En daarom vragen we aan onze gemeenschappen om in de €510.000 kosten bij te dragen voor de renovatie van de Al-Tahira-kerk.
Verrezen, risen. Het is een paaslied van Shauna Edwards en daar gaan we nu naar luisteren.
When darkness veiled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross. They took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light.
Conquer death and sin.
changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded hands reveal the love he has. For every fallen soul he came to save. And he will come again.
De pater jezuïet Sami Halak wil de overblijfselen van het Sint-Vartan-klooster in Aleppo in Syrië, dat is het vroegere hulpcentrum van de orde in die Noord-Syrische stad, opnieuw uitbouwen tot een centrum van vrede. Het klooster lag aan het front en dat is te zien. Enkele ruimte kunnen worden hersteld, zodat jeugdgroepen er kunnen leren, spelen en overnachten. Een deel van de tuin kan opnieuw worden ingericht als een klein vierkant park, zodat de armen uit de wijk daar in de zomer wat afkoeling vinden en wat brood te eten krijgen. In hun platgebombardeerde huizen hebben ze geen voedsel en geen beschutting tegen het weer. Meer kan men op dit moment niet doen, omdat niemand weet hoe en wanneer de stad kan worden heropgebouwd. Om de armen van Aleppo moet men zich echter nu bekommeren. En ook de achtergebleven jongeren in de wijk, meestal christenen, hebben nu ondersteuning nodig. En daarom helpen we met €30.000.
Dit is Kerk in Nood.
Een jonge inwoner uit de stad Homs getuigt over de Nederlandse jezuïet, pater Frans van der Lucht, die werkzaam was in de Syrische stad waar hij onderwijs gaf en onderdak verleende aan geestelijk zwakkeren. Hij kreeg in Al-Kusair, 35 kilometer buiten Homs, een stuk land van 50 hectare ter beschikking van de Syrische overheid, waar hij groenten op verbouwde en een wijngaard had met een productie van 50.000 flessen per jaar. Ook waren er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 2000 bood het landgoed verblijf en werk aan 40 mensen met een mentale beperking.
Priester Frans werd in zijn parochie in Homs doodgeschoten door een jihadist op de dag voordat ze onze stad ontvluchtte. Hij was een echte herder die zijn kudde niet wilde verlaten. Hij leek niet op ons en toch was hij onze broeder, omdat hij ieder van ons zag als een individu. Voor hem was elke persoon van belang. Ga heen, Ila El Aam. Ga heen. Ik hoor nog steeds priester Frans deze woorden zeggen. Toen ik als tiener opgroeide in Homs, nam hij ons mee op lange wandeltochten in de bergen. Ik leerde de vreugde van het geloof kennen. Hij wilde ons altijd vooruit doen gaan, ons leven veranderen en dat van onze naasten verbeteren. Hij wilde niet dat we ons geloof zouden verliezen. Hij liet ook zijn islamitische buren, die in de belaagde stad bleven, niet in de steek en gaf hun onderdak en voedsel dat hij had. Toen het conflict in 2011 begon, kreeg ik de kans om naar een ander land te emigreren. Dat deed ik bijna. Geïnspireerd door het leven van priester Frans ben ik toch gebleven. Ik werd vrijwilliger om mijn Syrische broeders en zusters te helpen. Zijn woorden, Ila el Amam, ga heen, kregen een nieuwe betekenis voor mij. Alsjeblieft, blijf bij ons, christenen in Syrië. Help ons hoop en geloof levend te houden voor wie alles verloren heeft, om hun te laten weten dat God hen nooit in de steek zal laten, net als priester Frans.
We hebben allemaal iemand nodig waarop we mogen steunen. Mensen die een schouder aanbieden, een hand om vast te houden. Pak maar mijn hand is een lied uit de moderne versie van het lijdensverhaal van Jezus, The Passion, uitgezonden in 2013 vanuit Amsterdam. U hoort Anita Meijer.
Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand, laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn, weet dan dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet, want het een kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand, laat mij je weg wijzen. Het is geen probleem als ik hier. Want ik bied graag mijn hulp aan jou, aan jou. Ik hoop dat je mijn handen vertrouwt. Dus pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand, laat mij.
We blijven nog even in Syrië om te luisteren naar een monnik die ook een tijdje in ons land woonde. Pater Charbel Eid Riskala van de missiepost van de Libanese Maronieten kreeg de opdracht om de icoon van Onze Lieve Vrouw van Smarten, troosteres van de Syriërs, te begeleiden op haar pelgrimstocht. De paus sprak zijn zegen uit over een gebedscampagne voor de Syrische christenen Troost mijn volk, die zowel gesteund wordt door de pauselijke stichting Kerk in Nood als door de katholieke en orthodoxe kerken in Syrië. De campagne heeft als doel om de herinnering aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië te bestendigen en om de families van de overledenen geestelijk te ondersteunen. Van een icoon zeggen we niet dat ze geschilderd wordt, maar geschreven. Kerk in Nood gaf deze opdracht aan een Grieks-orthodoxe priester uit de Syrische stad Homs. Na de zegen van paus Franciscus op 15 september in het Vaticaan begon deze icoon aan een pelgrimsreis door Syrië, waarin ze volgens een strak tijdschema aan de Syrische geloofsgemeenschappen getoond wordt om ze te vereren. En op 31 mei op haar eindbestemming in Homs zal aankomen. Pater Charbel is de behoeder van de icoon. De Libanese priester is al sinds zijn aanstelling als overste van het klooster van de heilige Charbel in België, een pater van Kerk in Nood. Na zijn terugkeer in Beirut werd hij door Kerk in Nood aangezocht om mee te werken aan deze bijzondere zending. Marcella Szymanski sprak met hem over dit bijzonder initiatief. Pater Charbel, wat was uw eerste indruk toen u werd gevraagd om deze verantwoordelijkheid op uw schouders te nemen?
Om u de waarheid te zeggen, was ik vereerd, maar ook overweldigd. Ik ken Syrië goed en ik weet hoe uitzichtloos de situatie is voor de bevolking. Ik ben er zeker van dat alleen Gods genade hen kan troosten. Ik was net dat aan het overwegen toen me op hetzelfde moment gevraagd werd om me te ontfermen over dit beeld van Onze Lieve Vrouw dat de boodschap van de waarachtige barmhartigheid van onze Heer uitdraagt. Ik voelde me er niet waardig genoeg voor. Bovendien wist ik niet hoe ik troost zou kunnen brengen te midden van zo'n niveau van vernietiging. Mijn oversten gaven hun toestemming aan Kerk in Nood en sindsdien ben ik op weg.
Hoe werd u door de geloofsgemeenschappen ontvangen?
Ik had al gauw door dat de zending met de icoon een enorme impact had op vele niveaus en niet alleen bij de gelovigen. Daarom nodigde ik ook andere priesters uit, waaronder enkele van mijn vrienden, om me te vergezellen op deze reis, zowel plaatselijke priesters als buitenlandse. De Syriërs waren aangenaam verrast dat er ook buitenlandse priesters bij waren om hen op te zoeken. Ze zagen in deze getuigenis het bewijs dat ze niet vergeten waren. Toen we aankwamen in een parochie, kregen we een warm welkom van de lokale priester, die meteen de gelovigen opriep om samen te komen en de heilige mis mee te vieren. Ik had al gauw door dat de geloofsgemeenschappen met heel veel hoop naar ons opkeken en met de vraag in hun ogen: vertel ons hoe nu te leven. Daarop begonnen we met hen te vertellen over de cultuur van geweldloosheid die al eeuwenlang de Syrische christenen kenmerkt.
En welk programma biedt u aan de parochies?
Met de hulp van de jezuïeten uit de stad Homs en de omringende dorpen hebben we een programma opgezet met als naam Christenen en Leiderschap voor Vrede. Het bestaat uit een lezing toegespitst op tieners en jongvolwassenen. Tot onze grote verbazing, want het waren koude en kille avonden, vulde de zaal zich met een grote groep jongeren. Ze overstelpten me met zoveel vragen hoe daadwerkelijk te leven volgens het geloof, dat ze me zelfs vroegen om terug te komen. En ik had slechts één extra dag te Homs voorzien. Maar we gingen er toch op in en opnieuw liep de zaal vol. Sindsdien ontstond er een sneeuwbaleffect en van zodra ik in een stad aankom, wordt er meteen een programma opgezet met een processie, een gebedsmoment, een eucharistieviering en zeker ook met een lezing Christenen en Leiderschap voor Vrede.
En hoe stellen deze jonge mannen en vrouwen zich op in zo'n onstabiele omgeving?
Alle activiteiten die ontwikkeld worden rond de icoon en hun antwoorden erop doen me geloven dat hun zielen werkelijk getroost worden. Ze zijn ook blij te horen dat de paus vaak de wereldwijde kerk oproept om voor hen te bidden. Deze Syrische christenen, ze zijn een voorbeeld voor de gehele kerk.
Bent u ook in het noorden van Syrië geweest en liepen de spanningen daar hoog op?
Ja, ik ben er geweest in de eerste week van maart. Dankzij Gods genade bezocht ik zowel Kamishli als Al-Hasaka, waar de spanningen aan de grens met Turkije en dicht bij Irak een beetje verminderd zijn. De christenen daar waren vragende partij om de icoon en de boodschap die ze uitdraagt te laten langskomen. En ze wilden deelnemen aan het daaraan gekoppelde programma.
En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
Ik zou hen graag vertellen om de acties verder te blijven steunen, ondanks de blijvende spanningen en de verschillende rapporten in de media die iedereen kan lezen. Het leven in de Syrische steden gaat gewoon door, te midden van situaties die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Kleine kinderen gaan naar school, de christelijke handelaars openen elke dag hun winkels en hopen tegen beter weten in. Gebruik al uw contacten en alle mogelijkheden om het embargo, dat alles zo duur maakt, op de Syrische markt een halt toe te roepen. Dat houdt ook in dat er een oplossing moet worden gezocht voor de financiële situatie van Libanon. Er moet van buitenaf worden opgetreden vooraleer het probleem Libanon en Syrië overstijgt. Gebed is nodig, maar er dient ook politiek opgetreden te worden tegenover zij die verantwoordelijkheid dragen in deze financiële en politieke crisissen die het voor de slachtoffers alsmaar moeilijker maken.
Kerk in Nood is erin geslaagd om in totaal 900 projecten te ondersteunen in Syrië sinds 2011, voor een bedrag van ongeveer 38 miljoen euro. Dat heeft ertoe bijgedragen dat veel christelijke gezinnen toch in hun vaderland zijn kunnen blijven wonen. Overal waar de icoon van Maria in Syrië langskwam, verzamelde de gelovige gemeenschap zich om haar te begroeten. Wij kunnen dat ook doen via dit mooie Maria-lied Ik groet u vol genade van het kathedraalkoor van Brugge.
Ik groet u vol genade, fraternal Gabriel. De bron van uw genade is God Emmanuel. Wat onder alle vrouwen zijt gij
In Afrika lijden christenen onder vervolging. Een getuige van een terreuraanslag in Nigeria vertelt.
7 jaar geleden was Sarah Johanna mijn beste vriendin. Ik ontmoette haar op de middelbare school. We hebben samen gezongen tot de dag waarop ze stierf. Ik heb tijd doorgebracht met Sarah op zoveel manieren. We lachten samen. We oefenden met haar in de kerk en buiten de kerk. We liepen op de weg, oefenen en zingen. Op die noodlottige zondag, 28 oktober 2012, verlieten we onze huizen, zo blij om naar de kerk te gaan en om zoals gewoonlijk de mis te vieren. Onmiddellijk na de vredeswens raakte de bom van een zelfmoordterrorist de kerk. We maakten het lied niet af. Sommigen huilden, anderen schreeuwden. Alles wat ik op mijn lichaam kon zien was bloed. En ik verloor 1 oog. En door de dag heb ik voor altijd littekens op mijn lichaam. Er is niets om me over te schamen, want telkens ik mezelf zie, wanneer ik mijn gezicht in de spiegel bekijk, zeg ik: God, u weet alles. Sarah stierf in mijn aanwezigheid. 4 van onze koorleden waren dood. We hebben hen verloren. Maar ze zijn niet voor niets gestorven. Elke dag denk ik aan Sarah in mijn leven. Ik hoor haar stem. Elke keer dat ik aan haar denk, kan ik alleen maar zeggen dat ze stierf omwille van haar geloof. Wanneer mensen ons zien, de littekens zien, zien wat we hebben meegemaakt, denken ze dat we ontmoedigd zijn. Ik persoonlijk zal nooit ontmoedigd zijn. Het geeft me eerder moed.
Na de terreuraanslag door Boko Haram werd de Sint-Rita-kerk in Kaduna herbouwd. Het koor startte opnieuw met repetities. In Nigeria hebben de islamisten van Boko Haram in het bisdom Bauchi, in het noordoosten van het land, op kerstmis 2018 6 kerken aangevallen en vernield. De christenen sloegen op de vlucht. Nu keren ze terug, naar de ruïnes. Hoewel de veiligheidssituatie verbeterd is, zijn de kerken nog altijd niet hersteld. Muren en een dak zijn er nodig, omdat de hitte en de regen de viering van de liturgie in open lucht bemoeilijken. Met 51 priesters, 18 kloosterlingen en 25 priesterkandidaten en nog eens 96 catechisten voor 70.000 katholieken is het bisdom relatief rijk aan roepingen. Maar voor de rest is het straatarm. Bisschop Dachelem vraagt ons om hulp. De wederopbouw zal ons opnieuw een passende plaats van aanbidding geven, het zelfvertrouwen vergroten en het geloof in Christus versterken. Wij hebben €19.000 toegezegd voor de bouw van de eerste kerk.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In Burkina Faso kunnen wij het kruis van 16 seminaristen meedragen door hun families te helpen overleven. Die families in het bisdom Ouaihoua, in het noorden van het land, moesten net als vele andere christenen uit hun dorpen vluchten sinds islamistische terroristen uit Mali en Niger in de drielandenregio moorden, plunderen en de plaatselijke bevolking verdrijven. De mensen hebben niets. Ze zijn naar de steden gevlucht en hebben een onderkomen gevonden in scholen en parochiecentra. Vroeger ondersteunden de families hun zonen in de seminaries. Nu weten ze niet hoe ze zelf de volgende dag moeten zien te overleven. Het bisdom wordt door de situatie overvraagd. Dat is een enorme psychologische belasting voor de 16 betrokken seminaristen. Wij bieden humanitaire noodhulp aan hun families, €8.000, en helpen zo in tweevoud. De in totaal 61 seminaristen van het bisdom houden stand. Ze weten dat de 130.000 katholieken van het bisdom hen nodig zullen hebben, juist in deze moeilijke tijden. In juli zullen enkele van hen tot priester worden gewijd. Ze willen hun dienst door God en voor de mensen vervullen, ook al zou hen dat het leven kosten. Voor de opleiding van de 61 seminaristen was onze financiële steun, €30.000, waardevoller dan ooit, aangezien het bisdom met die vluchtelingenprobleem te kampen heeft.
In elke misviering bidden we het gebed dat de Heer ons geleerd heeft. Soms doen we dat gesproken en soms gezongen. Het universiteitskoor van Stellenbosch in Zuid-Afrika zingt voor ons Baba Yetu. Dat is het Onze Vader in het Swahili.
In de afgelopen 10 jaar is er een opmerkelijke toename van het aantal antichristelijke aanvallen en incidenten in het Heilige Land. De christelijke kerken in het Heilige Land hebben deze door Joodse hardliners gepleegde daden regelmatig aan de kaak gesteld en de burgerlijke overheden erop aangesproken. Kerkenoot sprak hierover met hulpbisschop Giacinto Bulos Marcuzzo van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem. Op 11 februari van dit jaar werden 100 autobanden doorgesneden in de Arabische stad Yish in het noorden van Israël. Tegelijkertijd werden racistische graffiti, gekrabbeld in het Hebreeuws, gevonden op de muren van de stad. Yish is een stad van ongeveer 3000 inwoners, van wie meer dan 50% Maronitische en 10% Melkitische christenen zijn en 35% moslims. De graffiti bekritiseren openlijk de interreligieuze coexistentie in Israël, met berichten als: "Word wakker, Joden, stop met assimileren." In een onmiddellijke reactie riep de vergadering van de katholieke ordinaten van het Heilige Land, l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte of AOCTS, die de katholieke bisschoppen en bisschoppen-vicarissen van de Latijnse en Oosterse riten in het Heilige Land vertegenwoordigt, de burgerlijke en veiligheidsautoriteiten van de staat op om hun verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot zowel onderwijs als veiligheid, om niet toe te staan dat dergelijke misdaden zich in de toekomst zouden herhalen. Het was hun zoveelste oproep in zijn soort. Want, zoals bisschop Giacinto Bulos Marcuzzo, de patriarchale Latijnse vicaris voor Jeruzalem en Palestina, helaas stelt:
de AOCTS vraagt al meer dan 10 jaar om een ontmoeting met de betrokken ministers, of zelfs met de premier. Maar dat heeft tot nu toe nog niets uitgehaald. Er zijn gevallen van bespuwen, beledigingen, aanstootgevende graffiti en daden van vandalisme tegen christelijke cultusplaatsen. In het afgelopen decennium registreerde men al tientallen van dergelijke aanvallen, waarvan minstens 5 in de loop van de afgelopen 2 jaar alleen. Positief is wel dat ze steeds worden veroordeeld door de Israëlische regering, de media en de Israëlische publieke opinie. Maar niemand treedt er onmiddellijk tegenop. Er is wel 1 uitzondering, met name de brandstichting op een deel van het heiligdom van de kerk van de vermenigvuldiging van de broden en vissen in Tabgha in het noorden van Israël in 2015, waarvoor de daders wel werden gearresteerd en veroordeeld.
Aldus bisschop Marcuzzo. De kerken van het Heilige Land leggen de schuld in het bijzonder bij bepaalde onderwijsvormen die aan jonge mensen in sommige Israëlische scholen worden gegeven.
Het is ongetwijfeld een kwestie van onderwijs. En één die wordt veroorzaakt door een meer algemeen probleem van een bepaalde culturele visie, namelijk de weigering om de diversiteit in de samenleving te erkennen.
Zo merkt bisschop Marcuzzo op.
We zijn zeer bezorgd omdat de wederzijdse acceptatie van anderen in de samenleving de enige gezonde basis is van elke samenleving. Vooral te midden van de zeer grote etnische, culturele, religieuze en politieke verscheidenheid van Israël en het Midden-Oosten. Een dergelijke houding ondermijnt de basis van de sociale samenhang en solidariteit die de basis vormen van elk land. We maken ons ook zorgen omdat deze cultuur niet neigt naar verzoening en vrede, wat het eerste doel van elk land in deze regio zou moeten zijn.
De AOCTS had ook uitdrukkelijk opgeroepen om het onderwijssysteem radicaal te veranderen, want anders zullen dezelfde oorzaken steeds leiden tot dezelfde effecten. 8 jaar later erkennen ze de bittere waarheid.
De kerken kaarten deze problemen op elk niveau en bij elke gelegenheid aan. Maar omdat hun stem klein is, we maken slechts 2% van de bevolking uit, en weinig politieke en financiële draagkracht heeft, wordt ze nog steeds niet gehoord. Dat brengt bovendien het probleem naar boven van de wettelijke bescherming en de rechten voor minderheden.
Dat benadrukt bisschop Marcuzzo. In een van de weinige persmededelingen op 20 juni 2019 doorbrak het Armeense patriarchaat zijn stilzwijgen. Na een woordenwisseling tussen een groep seminaristen, die op weg was naar hun wekelijkse processie, en 3 jonge Joden die op hen hadden gespuugd, schreeuwend dood aan de christenen en we zullen jullie uit dit land vegen. Het Armeense patriarchaat van Jeruzalem uitte zijn extreme verontwaardiging.
Wij dachten dat Israël een democratisch land was. Wie durft er te spugen op Joden in Europa of de Verenigde Staten? Is het toegestaan in Israël om christenen te bespugen?
De aanvallen treffen niet alleen Jeruzalem. In oktober 2018 werden grafstenen omvergeworpen en kruisen vernield op de begraafplaats van het klooster van de Salesianen van Beit Gemal, vlakbij Beit Shemesh, een stad met een hoog aandeel ultra-orthodoxe Joden ongeveer 30 kilometer ten westen van Jeruzalem.
Als je gelooft, kan je de grootste uitdagingen overwinnen. When You Believe. Het is een song uit de tekenfilm Prince of Egypt over Mozes, die het Joodse volk uit de slavernij naar de vrijheid en het beloofde land leidt.
So often seemed in vain. Oh.
hope seemed like the summer bird, so swiftly flown away. Yet now I'm standing here with heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say.
De laatste getuigenis gaat over een heel jonge martelaar in Pakistan.
Akash. Akash was 18 jaar oud toen hij een zelfmoordterrorist verhinderde om onze kerk in Lahore, een stad in Pakistan, binnen te gaan. Hij bewaakte de kerk als vrijwilliger. Er waren die dag meer dan 2500 mensen in de katholieke Sint-Janskerk. De mis werd gevierd. Hij zag een man die de kerk probeerde binnen te vallen. De man zei dat hij een bom had, maar Akash ging niet opzij. Hij verhinderde de terrorist om de kerk binnen te gaan. De zelfmoordterrorist blies zichzelf op. Akash was meteen dood, maar hij redde vele mensen. Het was een daad van liefde. Akash was een jonge katholiek zoals ik. Hij werd ook geïntimideerd, bedreigd en gediscrimineerd, alleen maar omdat hij een volgeling van Jezus was. Akash dood, zoals het martelaarschap van vele andere katholieken in Pakistan, is onze inspiratie om vol te houden tot het einde. Zelfs na de aanslag en de dood van Akash hebben we in de Sint-Jansparochie meer dan 800 doopsels per jaar. We kunnen dit kruis niet alleen dragen. Ook al hebben we weinig middelen in onze kerk, We zijn rijk in geloof en liefde. Ik vraag me af of ik hetzelfde zou kunnen doen als Akash. Zelfs bekeren tot de islam zou ons leven gemakkelijker maken, maar we doen het niet. Iedere keer dat ik denk aan zijn dood, herinner ik me het evangelie van Johannes. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
De uitvoerend president van Kerk in Nood, Thomas Heine Gelderen, buigt zich over het martelaarschap. In zijn column in het tijdschrift Echo der Liefde schrijft hij:
Goede vrienden, wij weten dat de martelaren een wezenlijk fundament vormen waarop de kerk van Christus is gebouwd. We zijn er ook ons van bewust dat de kerk ons leert dat we het martelaarschap niet moeten zoeken, maar dat we bereid zijn om het te ondergaan wanneer dat van ons wordt verlangd. Tot onze grote ontzetting vernemen wij dat het aantal mensen dat wegens hun geloof om het leven wordt gebracht door de wereldwijd toenemende christenvervolging nagenoeg elke dag toeneemt. Als reactie op die ontwikkeling bidden wij voor onze vervolgde broeders en zusters en ondersteunen hen materieel. Dat is zeker juist, en ik dank u allen voor uw gulheid en uw bijzondere loyale steun aan Kerk in Nood. Ik geloof echter dat wij ook alle daarbij kleine stappen in het martelaarschap moeten zetten. Namelijk door altijd te getuigen van Jezus en van zijn kerk. Ook wanneer dit in onze zeer seculiere omgeving ongelegen lijkt en voor ons zelfs nadelig zou kunnen uitvallen. Laten we voor elkaar bidden dat we dergelijke mogelijkheden niet onbelut laten voorbijgaan. Laten we er vandaag nog mee beginnen. Dat vraag ik u van harte.
Dit is het programma Kerk in Nood.
We nodigen u uit om na al deze getuigenissen te bidden voor de martelaren, vervolgde christenen en vluchtelingen met een gebedskaart die u gratis bij Kerk in Nood kan aanvragen via 016 39 50 50 ofwel via mail info@kerkinnood.be of via de webwinkel van Kerk in Nood op www.kerkinnood.be. Kerk in Nood biedt ook een noveenkaars aan die u kan aansteken bij uw gebed voor onze vervolgde broeders en zusters in de wereld, telkens wanneer u een bericht hoort over geweld tegen christenen omwille van hun geloof. De kaars kost €7 en u kan ze net als de gebedskaart bij ons bestellen. Laat ons bidden.
Heer Jezus, zend de Heilige Geest over alle die om hun geloof vervolgd worden. In het bijzonder de christenen in het Midden-Oosten en in Afrika, opdat zij de kracht en de genade mogen ontvangen om het martelaarschap met geduld te kunnen dragen.
Moeder Maria, ontferm u over alle martelaren, vervolgden en vluchtelingen van deze tijd, en geef hen uw bijzondere moederlijke zegen, opdat hun harten ontvankelijk mogen worden voor de bijstand van de Heilige Geest en daardoor kracht ontvangen. Mogen ook de heilige Stefanus hen nabij zijn.
Hemelse Vader, wij bidden u voor de bekering van alle die in deze tijd martelingen en vervolgingen uitoefenen. Mogen de Heilige Geest ook over hen komen, opdat zij hun fouten inzien, de waarheid van het evangelie ontdekken en de genade ontvangen om haat om te zetten in liefde voor hun medemens. Amen.
We nemen afscheid met een lied van het Gracias Koor uit Zuid-Korea. Christus, de Heer is vandaag opgestaan. Alleluia.
Thank you. victory, O